Efeze hoofdstuk 1, vers 15 zal ik vandaag alleen meer behandelen. Vers 16 neem ik in de loop mee en dan hoop ik volgende week inderdaad naar vers 17 en vervolg te gaan. Ik heb het deel 2 genoemd, gewogen en niet te licht bevonden. Vorige week hadden we die toets over het geloof. En vandaag wil ik u meenemen naar de tweede toets en daar zullen we eerst een stukje inleiding hebben. En dan zullen we daarin bij stilstaan. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. En van de liefde voor alle heiligen hou ik niet op voor u te danken. Als ik in mijn gebeden aan u denk, zegt Paulus over de gemeente in Efeze, de geliefde. Weet u dat eigenlijk in de geschiedenis, tot zover de schriftlezing. In de geschiedenis zijn de christenen eigenlijk altijd op zoek geweest naar manieren om zich kenbaar te maken. Aan elkaar, maar ook naar de buitenwereld. Van, we moeten herkenbaar zijn. Christenen wilden herkend worden. Ze wilden in het oog springen als het ware. En toen de christenvervolging op gang kwam, vlak na, je zou kunnen zeggen dat de kerk begonnen was, zo vanaf het jaar 60, Nero was daar toch wel de grote drijfkracht achter, begonnen de christenen het woord voor vis te gebruiken, ichthus. En elke letter in het woord ichthus, dat stond ergens voor. De I, dat was voor Jezus. De CH van G is voor Christus. De T die erin staat, van Theos, Gods. De I, de Y als het ware, in een hoofdletter gevormd, betekent zoon. En als laatste dan de S, soter, verlosser, redder. En dit was als het ware een handelsmerk die de eerste christenen gebruikten. Ze later vormden ze dit ook in de vorm van een wagenwiel, met spaken. Verticaal, horizontaal en daar ook nog een kruis in het midden. En van dat kruis, dat plaatsen ze dan op de muur. Of dat wagenwiel met die spaken, die plaatsen ze op de muur. Zodat ook rondreizende christenen dat konden zien en daar inderdaad wisten van dat is een huis dat veilig is. Want van al die tekenen die erin staan, kon je weer ichters maken. De middelste, de I. De CH, het kruis. De Ypsilon. Van elk letter die nodig was om dat woord vis te maken, ichters, konden ze terugvinden in het wagenwiel. En dat was als het ware een stukje gecamoufleerd. Ze gingen het zelfs op de muren plaatsen om het te versieren, zodat het niet zo opviel. Maar een rondreizende christen die wist, dat is een veilig huis. Daar kan ik binnen. Later in de kerkgeschiedenis gingen christenen zelfs een eigen haardracht doen. Een bepaalde snit. Nou, zo'n snit was het niet zoals ik hem heb hoor. Dat had ook wel eens te maken met zo'n kaal vlekje daarbovenin. Een bepaalde manier van knippen. Baarden die men liet staan als zijn. Een christen hoort zijn baard te laten staan. Speciale kleding werd gedragen. We hoeven trouwens maar aan de Amish te denken. We zijn er een paar weken geleden geweest. De Amish die een bepaalde klederdracht hebben. Waar mensen eigenlijk van kunnen zien. Kijk, wij zijn christenen. Wij zijn volgelingen van de Heer Jezus Christus. Zelfs vandaag in de dag, als je op internet gaat, kun je nog christelijke kleding vinden. Meestal is dat voor vrouwen. Het is gevormd op basis van de drie L's. Lang, laagjes en los. Er zijn zelfs nog kerkgenootschappen die zich vasthouden aan bepaalde kledij. Als zijnde van kijk hoe dat is hoe een christen zich kleedt. Een driedelig kostuum voor een man. Vrouwen die dragen een hoed. Allemaal herkenningstekenen. Als zijnde van zo hoort of zo denken wij dat een christen zich moet kleden of het uiterlijk zichtbaar moet zijn. Nou, we vinden dat terug in de Bijbel. Het hoofddoek vonden we daar als zijnde van dat werd opgedragen. Vrouwen die werden in Korinthe aangesporen om lang haar te hebben. De heiligen die begroeten elkaar in Korinthe met wat? Met de heilige kus. Mannen, mannen, vrouwen, vrouwen en niet daar binnendoor. Het waren alleen de manieren waarop het ging. Maar als je al deze dingen ziet en al deze kenmerken, dan schieten ze tekort. Ze hadden beperkingen. Ze waren namelijk vaak gebonden aan een bepaalde plaats. Een bepaalde tijd. Maar ze waren zeker niet universeel. Ze waren niet universeel. Ze waren gekenmerkt door een bepaalde groep mensen. die een bepaalde theologie zelfs aanhingen. Maar ze waren niet universeel. En laat ik wel zijn, als mensen deze gebruiken nog steeds hebben, of zich zo willen uiten om christen te zijn, heb ik geen moeite mee. Als iemand denkt dat dat zijn roeping is, in vrede mag hij dat doen. Maar we kunnen niet nagaan of iemand werkelijk christen is. Iedereen die een kruisje aan zijn kettingje heeft, kunnen wij toch niet stellen dat hij wederom geboren is. We kunnen dat niet gebruiken als een test. We kunnen er geen test van maken van het uiterlijk. Paulus neemt ons vandaag mee naar een universeel kenmerk voor alle gelovigen van alle tijden om hun te toetsen en te testen. Een universeel kenmerk die noodzakelijk is voor elke gelovige, voor elke christen doorheen alle tijden. Een universeel kenmerk voor alle gelovigen, voor alle tijden, van alle eeuwen, van alle plaatsen. En dat overstijgt alles wat ik net daarvoor genoemd heb. Ook al zien we vandaag wel eens visjes achter op een auto. Ik heb hem niet. Ben ik daarom niet wederom geboren? Gebogen en toch te licht bevonden? Maar vandaag neemt Paulus ons mee naar een test. En dan kunnen we zeggen, een test waaraan christenen worden gewogen. En ze zullen niet te licht gewogen bevonden worden. De test van de liefde. Ik heb het vorige week al laten zien, we hadden de test van geloof vorige week. En vandaag is het de test van de liefde. Een universeel kenmerk van elke wederom geboren gelovige van alle tijden. De test van de liefde. En dat is wat Paulus ook zegt in vers 15. Daarom, omdat ik gehoord heb. Hij heeft in zijn hoofd een keus of gehoord en hij heeft het gezien. Hij heeft het bevestigd gekregen dat de gelovigen in Efeze ook werkelijk aanspraak kunnen maken op die glorieuze verlossing van de Heer Jezus Christus door hun geloof. Maar hij zegt, dat is niet het enige. Dat is niet de enige test. Ik heb gehoord van het geloof in de Heer Jezus onder u, vers 15, en van de liefde voor alle heiligen. Dat was voor Paulus de tweede bevestiging. Maar ik kan zeggen, dat is de test, dat is de toets. Waar elke christen in het minimale aan moet voldoen. De volgorde is belangrijk. Ik heb het u vorige week gezegd. De eerste is geloof. Daar vloeit de tweede uit voort. Het is geloof en werken. Geloof wordt gevolgd door werken. Geloof wordt altijd gevolgd door werken. Het is een Siamese tweeling. Waar de een aan de tafel zit, zit de ander ook aan de tafel. We hebben nooit een privé moment met geloof. Er is altijd een diner van drie. Het is een Siamese tweeling. Ze volgen elkaar altijd op. Ze houden elkaar altijd in de gaten. Ze hebben elkaar altijd in het oog. Ze hebben continu oogcontact. Ze staan altijd met elkaar in verbinding. Geloof en werken. En in dit geval liefde. Het meest compacte, de meest essentiële, de meest compacte test die Paulus maar kan bedenken. Geloof en werken. Ze horen samen, is dat niet? Wat zegt Jacobus, hoofdstuk 2, 26? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, dan hebben we een stoffelijk overschot. Zo is geloof zonder werken dood. Paulus maakt het duidelijk. Dat de belijdenis van iemand bevestigd moet worden. Dat je niet alleen op de belijdenis van iemand af mag gaan. Als iemand zegt, ik geloof. Oh, zegt Jacobus, dat is goed. Laat mij zien dat je gelooft. Wel, iemands belijdenis kan orthodox zijn. Hij kan het uit zijn hoofd leren. Vakjargon. Jezus is mijn verlosser. Onze kinderen prenten het in. Dat is makkelijk om ze het in te prenten, voor te kouwen, om ze te vertellen. En ze zullen het inderdaad, als je ze het klein genoeg en van jongs af aan leert en voor de rest horen ze niet veel, dan is dat wat ze kunnen zeggen. Ze leren het vakjargon, om het zo maar te zeggen. Ze leren de Bijbelse termen. Hij kan zich voordoen als een christen. Hij kan zelfs gekleed zijn, en als hij groter wordt, gekleed zijn met een stuk uiterlijke godsvrucht. Hij kan naar de gemeente komen. Hij kan zelfs in het gezin waarin hij leeft volgzaam zijn van zijn ouders voor een, tot een bepaalde hoogte. Zeker als je de straffen zwaar genoeg maakt. Maar vroom aan de buitenkant wil nog niet zeggen een verandering aan de binnenkant. En dat is waar Paulus heen gaat. Hij zegt, iedereen die door God werkelijk veranderd is van binnen, die gelooft in de Heer Jezus. Die dat rechtvaardigmakend geloof ontvangen heeft. Die is van binnen veranderd en dat wordt zichtbaar. Dat wordt zichtbaar. Ik ken al die mensen. Ik heb ze gedoopt op basis van hun getuigenis. We dompelen ze onder. En dan ben je 5 jaar later en dan kijk je achterom en dan zie je ze en nergens in de gemeente meer tevoorschijn komen. Het hoeft niet in onze gemeente te zijn. Dat is niet wat ik zeg. Maar je ziet ze in geen gemeente meer. En dan denk je, hoe kan het nou? Die had zo'n getuigenis. Wel, het is geloof alleen dat redt. Maar geloof komt nooit alleen. Geloof alleen verlost. Maar verlossend geloof is nooit alleen. Knoop dat in uw oren. Maar houd ze wel gescheiden. Daarom noem ik het ook een tweede test. En die tweede test is de test van de liefde. De test van de liefde. Waar ik u vorige week meenam. En denk eens nou over de test van de liefde. En dit wordt een moeilijke. Vorige week heb ik u meegenomen naar het meest essentiële test. Geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, Christus stond er dan niet eens bij. Geloof in de Heer Jezus. En eigenlijk wat ik gedaan heb, was heel veel dingen afkappen wat er niet bij hoort. Ik heb het tot het centrum gemaakt waar het om gaat. Maar wat is de test? Waar we dus eigenlijk de eerste test geneigd zijn om dingen bij te voegen. Is het het probleem met de test van de liefde dat we dingen weglaten die er wel bij horen? Waar we vorige week naar het centrum gingen en een heel klein deelgebied hebben, neemt Paulus ons mee dat de test van de liefde en de test van de liefde is groter dan dit universum. De rijkwijde zal ons uitrekken, zal ons vermanen, zal ons berispen, zal ons laten zien dat wij niet doen wat we zouden moeten doen. Sterker nog, wij hebben bepaalde domeinen van de liefde afgebakend en zegt, dat hoort er niet bij. Tot daar en niet verder. Dat is het niet. Wij beperken de liefde. Dat is ons grote probleem. Waar we vorige week eigenlijk niet beperkt genoeg waren. En niet tot het essentie kwamen. Hebben we nu de neiging om het wat er wel bij hoort weg te doen. We beperken het te snel. En geen woord. Vandaag de dag is zo misbruikt als het woord liefde. Ik ga hier maar 1 preek over houden. Ik kan hier niet langer bij stilstaan. Ik wil u snel meenemen of snel eigenlijk door, wat heb ik daar, 9 dingen opgesomd. Hetzelfde als vorige week. Met dezelfde gedachte ben ik gaan zitten en gewoon gezegd, Heer, waar beperk ik uw liefde? Vorige week ben ik gaan zitten, Heer, waar voegen wij dingen toe in het geloof? Waar meten wij verkeerd om tot de essentie te komen? Dat ik nu inderdaad gewoon ben gaan zitten en Heer, als ik begrijp aan het eind, en dat geef ik u mooi, wat geloof is, of wat liefde is. Als ik dat zag, Heer, hoe begrens ik dat? En ik wil u dit meegeven, ik wil dit met elkaar doen, net zoals de vorige week, er bewust doorheen gaan om eigenlijk onszelf te confronteren met wat wij niet doen. Daarom zeg ik, u zal vermaand en aangespoord worden. Ja, laat het wel wezen, we leven uit genade, hè, mensen. Ik sta hier niet om een juk op uw schouder te leggen. We staan hier alleen maar om te weten van, Heer, als u kwam naar deze wereld om een voorbeeld te stellen voor ons. En dat zullen we straks zien in de Bijbelvers wat liefde is. Dan moeten wij uitgedaagd worden in ons geloof om die liefde toe te passen. Ik sta hier niet om u een juk op te leggen, want laten we wel wezen, er is maar 1 die volmaakt lief had. En zijn naam is niet Erik Bouwman. Er is maar 1 naam onder de hele wereld die gegeven is waar een mens door verlost kan worden. En dat is de naam van Jezus Christus. Hij en hij alleen had volmaakt de Vader lief. Hij had volmaakt de mensen lief. Hij had volmaakt iedereen lief. Iedereen schiet chronisch tekort. We stonden bij de Grand Canyon. Denk je nu werkelijk dat het uitmaakt hoe ver je springt? Niemand haalt de overkant. Dus we staan op ground zero. op de genade van onze Heer Jezus Christus. Zo wil ik de studie ingaan. Niet om u een juk op te leggen, maar eigenlijk om eens uit te dagen. Waarin schieten wij tekort? Waarin begrenzen wij de liefde? En de eerste is dat wij heel snel de neiging hebben dat liefde statisch is. Liefde is statisch. En wat bedoel ik daarmee? We hebben dat gedacht als we eenmaal uitgevonden hebben hoe we iemand lief hebben, dat we dat pad elke keer maar hetzelfde bewandelen. Als de postbode die van brievenbus naar brievenbus gaat. Maakt u wel eens een wandeling? Iedereen heeft er tegenwoordig van, heel veel, hebben van dat mooie, van die steentjes voor hun, in hun pad liggen. En de postbode gaat elke keer door hetzelfde pad. Dag na dag gebruikt hij hetzelfde pad, want dat is makkelijker. Dat is heel statisch. Dat je, zo benaderen wij de liefde. Wij weten dat we lief moeten hebben. En dan hebben wij inderdaad, dan begrijpen we, ik moet mijn vrouw bijvoorbeeld lief hebben, of ik moet mijn medegelovigen lief hebben. Dit is de manier waarop ik het doe, en dat is het. Weet u wat liefde is, mensen? Liefde gaat niet volgens een statisch patroon, kan dat uitgeleefd worden. We kunnen niet aannemen dat de liefde altijd op dezelfde wijze getoond wordt. De ene keer zit het in een kus, de andere keer in een hand. Ja, soms in een glimlach op zondagochtend. Mensen, liefde is actief. Liefde is dynamisch. Liefde is niet statisch. Dat is de eerste. We moeten ons creatiever opstellen om inderdaad te zoeken hoe we de liefde kunnen uitleven. Want het is een werkwoord. Niet hier specifiek in de context. Maar liefde is actie. Ook hebben we heel sterk de indruk dat wij denken dat liefde beperkt is. U zal zien dat ik inderdaad ook bepaalde nuances voor mijzelf helder heb proberen te krijgen. We hebben al heel snel de indruk, niet alleen dat het statisch is, maar ook dat wij alle wegen wel bewandeld hebben. Wij zijn het hele universum van Gods liefde en van de mogelijkheden waarop wij de liefde kunnen tonen. En anderen hebben wij doorkruist, we hebben alle mogelijkheden benut. Alle mogelijkheden om lief te hebben, hebben wij benut en aangegrepen. Alles wat voorhanden is om liefde te tonen, hebben we gebruikt. Dus veel verdriet kreeg ik vorige week een mail binnen, of 2 weken geleden een mail binnen van een vriend. Of kan het beter zeggen, kennissen uit Amerika, waar vooral mijn vrouw ook een paar jaar mee opgetrokken is. Die vrouw woonde vlak bij ons. Annemarie kon daar wandelend heen, 1 kilometer of 2 was dat. Die trokken regelmatig met elkaar op en hun huwelijk zat niet altijd even makkelijk. We kregen vorige week een mail binnen van de man dat de vrouw had aangevraagd, een scheiding had aangevraagd. En de man schreef daarin, en ja, ik moet haar lief hebben en ik ben op zoek naar haar lief te hebben. Maar ik heb een advocaat in de handen genomen. Dat dacht ik. Van alle mogelijkheden die de Heer biedt. Het universum wat je doorkruist hebt om te zien wat voor mogelijkheden zijn om lief te hebben, kom je tot de conclusie wel de enige liefdevolle manier is om een advocaat in de handen te nemen. Weet u wat 1 Korinthe hoofdstuk 6 zegt over de rechtszaak met een medechristen? Die hele eenvoudige woorden. Ik moet mijn blad even omslaan. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom leidt u niet liever onrecht? Oh nee, ik wil maar recht hebben. Ik heb die man nog geschreven, wil je advies van mij? Ik heb nog geen antwoord. Als jij je vrouw wil liefhebben, doe 1 ding, geef alles. Geef alles maar aan haar. Kinderen, huis, geld, alles. Volgens mij is dat liefde tot het eind. Die mogelijkheid heb je ook nog. Heb je die overwogen? Zie, we hebben heel snel de indruk dat liefde beperkt is. We hebben alle mogelijkheden benut. We denken niet alleen dat het beperkt is, wij begrenzen het ook. En daarmee bedoel ik dat wij al heel snel grenzen aan liefde stellen. Een bepaalde mate van liefde, een beperking. Wij hebben voldoende lief gehad. We hebben alles gedaan wat in ons vermogen lag. We hebben alles gegeven wat nodig is. We zijn tenslotte geen deurmat. We moeten niet helemaal over ons heen laten lopen. En de gedachte hier is dat wij een bepaalde norm hebben gehaald. Een bepaalde volume, een bepaalde standaard. We hebben het universum doorkruist. En we hebben zoiets van, ja, we hebben alles gedaan. Maar we hebben ook genoeg liefde getoond. Mensen, liefde is niet begrensd, liefde is onbegrensd. Als u niks meer kan doen, is het altijd nog goed om lief te hebben. Ik heb er geen Bijbelversen bij gezet, hè, maar elke punt zou een studie op zich kunnen zijn. Weet je wat ook wij problemen hebben? Het is niet alleen een volume, we hebben ook dat liefde tijdelijk is. Het is niet alleen een bepaald volume, het is ook nog tijdelijk. We hebben lang genoeg liefde getoond. We hebben lang genoeg lief gehad. En ik zeg wij, hè. Ik sta hier niet te preken aan jullie. Ik preek eerder naar mijzelf. We hebben door de jaren heen altijd maar gegeven, gegeven, gegeven. En de gedachte is hier, we hebben de race van de liefde gelopen en we zijn over de finish gegaan en we zijn binnen. Wij kunnen de beker van de triomf binnenhalen. Al hier in dit leven. We hebben genoeg, we hebben lang genoeg lief gehad. We hebben lang genoeg geduld getoond en we hebben genoeg liefde gegeven. We hebben het uitgeleefd. Zal ik eerlijk zeggen, liefde is tijdloos. Liefde is oneindig. Hoef maar naar hoofdstuk 1 van, of hoofdstuk 13 van Korinthe te gaan en daar gaan we straks er ook nog heen. Wat staat er dan? Liefde stopt nooit. Vergaat nimmer meer. Wat hebben wij nog eerder gedacht dat liefde uitgeput is? En de gedachte hier is, we hebben alles gedaan, we hebben alle liefde getoond, we hebben alles gegeven. Onze liefde is uitgeput. We hebben jaren achtereen ons volledig onbaatzuchtig ingezet, onbaatzuchtig liefde getoond. We zijn leeggestreden, we zijn op. Wel, liefde moet toch van twee kanten komen. Ik kan toch iemand niet lief hebben als ik niks terugkrijg. Liefde kan niet onbeantwoord blijven. Ik moet toch ook ergens van leven? Als ik geen liefde terugkrijg, hoe moet ik dan liefde geven? Gary Chapman, als ik het juist heb, in het boek Vijf Talen van de Liefde, die omschrijft dat van als jouw eigen liefdestank leeg is, kun je anderen niet geven. Wat? Dus ik kan pas functioneren als ik genoeg liefde ontvangen heb. Alsof liefde uitgeput kan zijn. Ik kan uitgeput zijn. Als er niets meer te doen is, kunnen we altijd nog lief hebben. Er is nooit een tekort aan liefde, er is te veel aan onszelf. Maar liefdeloosheid. Maar liefde is onuitputtelijk. Ik kan u gelijk zeggen waarom. Omdat het een karaktereigenschap van God is. God is liefde. Dus het raakt nooit uitgeput. Het raakt nooit op. Het is onbegrensd. En wij denken nogal snel, maar liefde is partijdig. Ah, u weet en ik weet dat liefde niet partijdig moet zijn, maar we leven het niet altijd na. En waarom? Wat we voor de een wel doen, doen we voor de ander niet. Liefde is partijdig. Ik weet dat ik hem lief moet hebben, maar die persoon, die kan ik misschien niet lief hebben. Weet u wel wat hij mij aangedaan heeft? Weet u wel hoe hij mijn naam door het slijk gehaald heeft? Hoe hij mij in diskrediet gebracht heeft? Ik kan hem gewoon niet lief hebben. Hij kan het gewoon niet meer goed maken. Hij verdient mijn liefde niet. We hebben daar zelfs een mooi sausje voor. Die persoon ligt mij niet zo. Onze karakters liggen nou eenmaal wat verder uit elkaar. Ik heb hem wel lief in de Heer. Dat is een interessante. Wat bedoelen we daarmee? Die persoon ligt mij niet zo. Ik respecteer iedereen. Ik heb hem lief in de Heer. Weet u dat een heel geestelijk sausje kan zijn? Waar je eigenlijk kan zeggen, wel, ik weet dat ik hem moet lief hebben in de Heer. Ik heb hem zelf niet lief, maar in de Heer heb ik hem wel lief. Wat dat nou precies is, ik weet het niet. Is dat een geestelijke vorm van liefde die alleen maar afstandelijk is, waar je naar staat te kijken? Waar je zelf dus niet aan hoeft te komen? Zo van, in de Heer, dat is veilig, hoef ik er niet bij te komen. Dat is goed beschermd, dat niet dat zijn ongerechtigheid mij besmet. Dat zou toch erg zijn? Nee, mensen. Liefde is niet partijdig. Er zijn mensen die inderdaad zeggen, een scheiding is het beste wat we ooit hadden kunnen doen. Want we zijn zo verschillend. We hadden eigenlijk nooit moeten trouwen. We hebben mensen lief die vriendelijk naar ons zijn. Ja. Zie, onze liefde hoort onpartijdig te zijn. We horen, wat zei Paulus hier, alle heilige liefde hebben, elke gelovige. En in de toets, dat is de toets nu hier. Ja. Daarom zeg ik van, dit is nog zeer beperkt, want in mijn studie was ik ook Lucas hoofdstuk 6 aan het lezen. Weet u wat er staat? Heb uw vijanden lief, zegen wie u vervloeken. Ik bedoel, gelovigen kunnen we nog wat mee. Maar hier zijn vijanden. Paulus houdt het nog beperkt. Dan zegt elke gelovige moeten we lief hebben. Alles minder dan dat in ons leven is onbijbels. Dan hebben wij een verkeerde standaard. Heb uw vijanden lief, doe goed aan wie u haten. Liefde is onpartijdig. Liefde voorwaardelijk. We hebben graag voorwaarden. En je ziet dat ik nu al in de finesses kom, maar we hebben voorwaarden. Ik heb hem al 100 keer vergeven. Hij heeft al 100 keer dezelfde fout gemaakt. Die kinderen heeft hij, denkt dat wel eens. Ik heb ze het al 10.000 keer verteld. Het is de zoveelste keer dat hij mij voor schut zet, publiekelijk. Ik kan hem gewoon mijn liefde niet toevertrouwen. Ik heb hem wel lief, maar hij heeft me zo vaak gekwetst. Hij verdient mijn liefde niet. Als ik haar lief moet hebben, denkt de man, zal ze toch eerst wat genegenheid moeten tonen. Ik heb haar lief, want misschien dat ik dan iets terug zou krijgen. Als ik nu vriendelijk ben naar mijn vrouw, zou ik dan een bepaald voorrecht kunnen krijgen. Misschien lasagne vanavond. Nou, onderhuids zijn wij voorwaardelijk vaak in onze liefde. Maar liefde is onvoorwaardelijk. Weet u dat wij ook liefde plaatselijk zetten? Oh, als voorganger en als vader kan ik een voorbeeld zijn. Dan kunnen de mensen naar mij opkijken en zeggen van, wauw, dat is een liefdevolle vader die zijn kinderen leidt naar de Heer Jezus Christus en een voorbeeld wil zijn. Maar weet u, we zijn heel plaatselijk. En waarom? Omdat we soms dat alleen maar die liefde zien in persoonlijke relaties. Ik heb een persoonlijke relatie met mijn kinderen, met u als gemeente. En daarin kunnen we het uitleven. Wat nu als er minder persoonlijke relaties zijn, als in het verkeer? Een of andere vreemde nozem die voor je langschiet, op de rem springt. Wat denk je dan? Ik heb hem lief. Vaak is het in onze hart, als we nog stil kunnen zijn, zijn we een heel eind. Maar in ons hart, dan denken we van, goh, we zijn bijna geneigd. Waarom zit er in dat middenstuur een klakson tegenwoordig? Vroeger zat er een klein knopje. Ja, pooh, je mist hem nooit. Ja, nu zitten er allerlei knoppen, toeters en bellen. Dat zijn ruitenwissers en sproeiers. Ja, goed, dan kun je nog eens miszitten. Maar die middelste vermis je nooit. Ze krijgen het te horen. Ja. We denken het plaatselijk. Oh, in de ene plaats wel. In de andere, als er geen relatie is, dan wordt het anders. Geduldig man die liefdevol leiding geeft. Maar, oh wee, als we een zakelijke transactie sluiten met iemand. En er zit commerce bij. Gaan we dan de concurrent zwart maken met woorden? Wel, de verleidingen zijn groot. Zie, we hebben een plaatselijke liefde. Al in de gemeente en thuis, maar daarbuiten. Ben ik overal dezelfde? Ben ik in het verkeer dezelfde? Heb ik mijn naaste lief? Als iemand een fout maakt, kan gebeuren. Maar weet je, liefde is uniform, overal gelijk. Weet je wat we ook wel eens denken? Liefde is een plicht. Liefde is een plicht. Ik heb lief, omdat de Bijbel dat zegt. Ik heb mijn vrouw lief, want de Bijbel mij voorschrijft. Niemand kan mij betichten dat ik de standaard niet haal of dat ik het niet doe, want ik doe het. Ik doe wat ik moet doen. De gehoorzaamheid vraagt de Heer, toch? Gehoorzaamheid? Dan zie je, ik doe het toch, ik doe mijn plicht. Ik ben tenslotte beter dan de meeste mannen of ik ben beter dan de meeste vrouwen. Dat wat zijn dan de normen nog van de Bijbel? We kunnen zelfs ook inderdaad zeggen van we hebben de norm, dat we zien als een plicht van de normen die we elkaar opleggen. En dan bedoel ik gewoon de maatschappij. Ik hoor de ander toch lief te hebben, dat is toch het minste wat we kunnen doen? Ik heb respect voor iedereen. Alsof dat een plicht is. Liefde is niet onze plicht, mensen. Ja, het is een plicht om dat te doen. Maar waar vloeit het uit voort? Uit het karakter van God. Wat staat in Efeze hoofdstuk 5 vers 1? Heeft u Efeze nog open? Ik niet meer. Liefde hoofdstuk 5 vers 1. Schiet me zo te binnen. Ik denk niet dat ik de preek verder afkrijg. Hoofdstuk 5 vers 1. Wees navolgers van God. Dat is alles wat we toch willen. Het is toch niet dat wij een plicht vervullen, maar eigenlijk zeggen we willen op de Heer lijken. Want Hij is zo. Is het onze plicht? Ja, het is onze opdracht. Maar als ik hier sta om alleen maar te prediken van plicht, dan gaan we hier als moraalridders eruit en we gaan als farizeeërs de hel in. Nee, we willen een innerlijke verandering om te zeggen van ja, we willen op de Heer lijken, dat is onze opdracht, maar daarin zijn we afhankelijk van de Heer. Liefde is niet alles plicht. Ik zou zelfs aan het eind nog een willen noemen, de liefde is niet dwaas. Soms hebben we wel eens de gedachte dat als wij, en hier lopen we tegen de kostprijs van de liefde aan. Liefde moet ook wijs zijn, toch? Liefde is toch niet onwijs? Liefde is niet dwaas? We kunnen toch niet blijven geven? We kunnen toch niet alles geven wat we hebben? En moet u eens aan financiële of materiële dingen gaan denken? We kunnen toch niet alles geven wat nodig is? Of wat ik heb? We moeten toch ook het voor onszelf houden, of niet? We calculeren dat bij voorbaat een bankrekening voor onszelf in. Een erfenis. We kunnen dat zo mooi inkleuren. Oh, als kinderen van de Heer moeten we wijs zijn. We moeten zorg dragen voor onze materiële zaken, want de Heer geeft dat ons. Dan zal ik u eerlijk zeggen, wij houden liefde in als wij denken, we houden liefde in om geen schade op te lopen, materieel en immaterieel. Luister eens naar de volgende gedachte. Toen wij gingen trouwen, hebben wij toch maar de erfenis van mijn ouders veilig gesteld dat die in onze familie bleef. Als mijn vrouw dat zou zeggen, dan zou ik gaan heen. Maar kom wel heel snel terug met die erfenis bij mij. Want als jij iets wil inhouden van liefde, bij voorbaat al, dan heb je aan mij een verkeerde. Want jij bent enig kind, ik wil alles hebben. Mensen, we beperken het vaak. En ik noem maar een voorbeeld. En als u daarvoor kiest, prima. Als u een hart en wijs en rein wandelt, perfect. Maar hoe vaak zijn onze motieven niet van ja, maar we houden het achter om veilig te stellen. Wat? Omdat wij veilige liefde willen hebben. Mensen, de kostprijs van de liefde mag niet vaak te hoog zijn. Nou, 10 euro in de collecte kan nog wel. Maar 500? 1000? Dan ben je toch gek? Je bent toch niet om geld, hè? Dat is niet het punt. Maar we begrenzen het. Zijn er nog dingen die u meent nog aan te kunnen dragen, waar u recht kan wandelen? Zijn er nog dingen waarvan u denkt, wel, ik wandel, ik sta nog steeds, staat u nog? Als dit voorgaande niet van u van toepassing was, zullen we dan uw handen mogen doen? Geweldig, Bart, je mag blijven. Niemand kon hem zien, Bart hield zijn hand rustig naar beneden. Wij staan allemaal schuldig. Voelen we het? En waarom? Omdat die liefde zo onmetelijk grenzeloos is. En ik kan eigenlijk niet anders. Nu moet ik de hele preek inkorten. En dat ga ik ook doen. Dus 1 Korinthe hoofdstuk 13 sla ik over. Want ik wil u gewoon meenemen naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Johannes hoofdstuk 13. Ik had een korte uitleg van 1 Korinthe 13. Maar de tijd is hierna. Dus kort ik het gewoon in. Johannes 13 vers 34 en 35. Maar vorige week, wat ik al zei, werden we meegenomen naar het absolute centrum. En vandaag worden we meegenomen naar het absolute universum en de rijkwijd. In elk facet wat ik net gepoogd heb om de beperkingen in ons eigenlijk uit te dagen en te zeggen, Heer, verander mij. Want Paulus gebruikt in Efeze hoofdstuk 1, vers 15, die verse dat ik heb jullie gezien en jullie liefde voor alle gelovigen en voor alle heiligen. Maar Paulus baseert zijn test ergens op. Paulus heeft zijn opdracht ergens gevonden. En direct van de Heer Jezus, Johannes hoofdstuk 13, vers 34 en 35. Dit is de laatste maaltijd die de Heer Jezus heeft met zijn discipelen. Ze zitten daar aan de tafel en hij onderwijst hen. En hij begint zo, een nieuw gebod geef ik u. En als dat gezegd wordt, dan ben ik ervan overtuigd dat de 11 die daar nog zaten, een nieuw gebod. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Nou, dat is niks nieuws. Dat stond in het Oude Testament. Zoals ik u lief gehad heb. Dat is nieuw. Jezus zelf legt hier de standaard neer van liefde. En hij zegt dus, als ik de zin nog even opnieuw lees, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. En hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Oftewel, iedereen van buitenaf kan dat inderdaad bevestigen. Als dat is de test, als jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie lief heb, dan is dat de bevestiging voor de buitenwereld. Dat je wederom geboren bent. Dat je eigenaar bent van alle geestelijke zegeningen in Christus. Dat is een heel eenvoudige opdracht, hè? Vertel dit aan je kind. Lees hem voor. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief had. Moet gij ook elkander lief hebben. Een kind kan het begrijpen. En de meest doorgewinterde gelovige staat elke keer met schaamrood op zijn wangen. En zegt, ik schiet tekort. Wat een gebod. Het was een nieuw gebod. Niet in de zin dat hij nieuw was, dat de mensen elkaar lief moesten hebben. Maar dat het gekoppeld werd aan een liefde van de Heer Jezus. Hij is de standaard. De standaard is dat ze elkaar lief moeten hebben zoals Jezus hen lief had. Christus die zijn eigen leven aflegt uit liefde voor de kudde. Die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Dat is de standaard geworden. Die totaal volslagen onwaardig waren. Dat waren zijn vrienden. Zijn vrienden waren niet waardige vrienden. Er waren niet vrienden die liefdevol waren naar hem. Die beminnelijk waren om lief te hebben. Het waren zondaren. Voor een heilige verlosser, een heilige God. Het waren zondaren, totaal verdorven. Die straf en toorn verdienden. En wij ook. Wat zegt de Heer? Dat is hetgeen wat ik lief heb. Ga nu eens mee naar hoofdstuk 15 van Johannes, vers 12 en 13. Johannes hoofdstuk 15, want Jezus gaat in dezelfde avond, komt hij er nog een keer op terug. En hij zegt dit is mijn gebod, dat u elkander lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Identiek, niemand, en dan vult hij ook aan wat dat liefde, hoe die liefde is en hoe het zich uit. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Christus is de norm. Christus is de standaard. Als we dan inderdaad zo kort die introductie zag, of die introductie, die opsomming waar wij de grenzen aanleggen, waar wij beperkingen neerleggen, dan komen wij voor onze Heer Jezus Christus. Hij is onze standaard van liefde, mensen. Hij is de personificatie van liefde. Hij is de volmaakte, zichtbare liefde van God. Hij maakt het zichtbaar. Hij legt zijn leven af. Hij is de norm. Hij is de standaard. Wij kunnen de standaard en de norm niet verlagen. Hoe kunnen wij Christus veranderen? Mogen we het zo hoog mogelijk neerleggen? Mogen wij dan inderdaad vragen en in buigen om in nederigheid te smeken of de Heer genadig wil zijn om ons te vormen naar zijn beeld. Zie, want dat is de bovennatuurlijke liefde. Dat, niet dat wij onze leven afleggen voor de rechtvaardigen. En we waren onrechtvaardig. Wat zegt Romeinen hoofdstuk 5 vers 6? Toen wij krachteloos waren, is Christus op bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Zie dat. En als we dat gaan zien, wat voor liefde van de Heer gegeven is aan ons. En als we daar eens over gaan nadenken en mediteren en in laten zinken, dan begrijpen we ook dat dat een test is. En elk kind van de Heer heeft lief. Onbaatzuchtig. Ik zou bijna zeggen, als ik een stap verder ga en ik ga het nog aanvullen, dan is het, wat kenmerkt een christen? Dat hij zijn vijanden lief heeft. Dat zal in de film van Corrie ten Boom wel naar voren komen. Je vijanden lief hebben. Het is makkelijk om lief te hebben om iets terug te ontvangen. Het is makkelijk om goede lief, mensen lief te hebben. Die vriendelijk zijn. Het is makkelijk om u lief te hebben. U haat mij niet. Ik heb u lief en soms krijg ik nog wat terug ook één keer in de maand. Ik heb betaalde liefde voor u. Bij wijze van. Ja. Het is makkelijk om te geven als we iets terug kunnen ontvangen. Of inderdaad lenen, uitlenen. Om te denken van nou weet je wat, nu is die persoon, heeft de verplichting om ooit ook aan mij uit te lenen. Maar dat is geen liefde, zegt de Heer Jezus. Want dat doen de goddelozen ook. Wat maakt onze liefde uniek? Dat wij onze vijanden lief hebben. Dat is wat de Heer Jezus hier voorstelt. En hij noemt ze al vrienden. Hij zegt, jullie zijn geen vijanden meer. Jullie behoren mij tot mijn groep. Het enige is dat ik nog voor jullie moet sterven. Zie, dit is werkelijk een liefde die compleet onze grenzen verlegt. En ik hoop dat de Heer hier doorheen werkt om ook te laten zien dat wij inderdaad verder moeten groeien in onze liefde. Niet alleen u, maar ook ik. Ja? Dat de norm van onze liefde is de liefde van Jezus Christus die zichtbaar is. We hebben het vandaag weer mogen vieren. Ja? Dit plaatst ons in een compleet ander speelveld dan de rest van de wereld. Goed zijn voor elkaar. Dat wij opgedragen worden om volgelingen van Jezus Christus opofferende liefde te hebben. Dat wij inderdaad op zoek gaan om dat gestalte te geven. Dat wij inderdaad ook zoeken naar de zonde in ons die dat weerhoudt. Die de begrenzing is. Waar de grenzen zijn in ons en om ons heen. En dat we die vooruit duwen. En dat we Christus voor ogen hebben. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, zegt Johannes. Omdat wij de broeders lief hebben. In Johannes hoofdstuk 3 vers 14. Johannes had het ook als test neergelegd. Hij zei, waarom weten wij het? Omdat we overgegaan zijn. Terug naar Efeze. Wat zegt Paulus daarom? Omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. En de liefde voor alle heiligen. Houd ik niet op om de Heer te danken als ik aan u denk in mijn gebed. Paulus was ervan overtuigd dat die liefde. Ook al was het maar beperkt, bij de gelovigen van Efeze aanwezig was. Ik kan zeggen, ik zie het bij u, ik zie het bij jullie. Ik zie daar een grote mate van liefde voor elkaar. Maar laten we ons ook uitstrekken om niet alleen deze heiligen lief te hebben, maar alle heiligen. Andere genootschappen, mensen met een andere theologie. Maar wat komt er dan op neer? Op de eerste test. Geloven zij in Jezus, de Heer Jezus? Ja! Dan is de test de liefde. Laten wij niet falen om niet alleen elkander lief te hebben, maar ook hen die buiten ons zijn. Mogen we daarin groeien? Dat is het enige wat ik voor u kan bidden. Zullen we dat ook doen? Vader in de hemel, ik dank u dat wij het voorbeeld van uw Zoon mogen zien. En in het voorbeeld van uw Zoon, in zijn leven, in zijn wezen en in zijn werk, wat liefde werkelijk is. Onbaatzuchtige opoffering, tot het maximale, met de hoogste prijs, onpartijdig, onbaatzuchtig, onbegrensd, onbeperkt. En voor eeuwig. Geloof zal verdwijnen, dat zal zicht worden. Hoop wordt werkelijkheid. Maar de liefde, Heer, de liefde blijft tot in eeuwigheid. Mag dat, Heer, in ons hart zijn, mogen wij gekenmerkt worden. Leid ons daarin, Heer. Voor de glorie van uw naam. Amen.